einde van het boek.
Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Ik denk aflevering 95 en dat is een zot getal. En het is ook een zot gezellige podcast, dat wou ik zeggen. Want we doen van... Ja,
van een jaar, hè, van
voilà, van kerstboom en al.
Beeld u in, een beetje vuurwerk, een beetje visters, een bus.
Ja, voilà.
Dat is hier allemaal nieuw, we zitten gewoon aan onze tafel.
Ja.
Maar beeld het
zelfs op de grond.
Oh, of Sarah toch?
Op tapijt wel, maar goed.
Ah, oké, okay, dat is wel gezelliger.
Ja, hè? Het is altijd gezellig, hè. Dus ook in deze, en Therese en ik hebben elke drie boeken gekozen die ons het voorbije jaar omvergeblazen hebben. Of waar dat we gewoon heel hard van genoten hebben. En die gaan we aan jullie voorstellen. Want misschien zoek je nog een cadeautje of heb je iets van, ik wil in 2021 naast wel sociaal contact ook nog eens een boek lezen. En dan geven jullie misschien wel een tip.
Ja, maar ik zat daarnet te kiezen voor mijn boekenkast van waarover wil ik praten. En ik dacht, ja, fuck, zoveel boeken.
Ja.
En weet je wel, en ik koop er dan nog of ik krijg er dan nog. En dan wanneer ga ik dat lezen? En dan dacht ik, ja, ik moet in 2021 like 5 boeken per week lezen of zo. Dus ik ga moeten stoppen met mijn werken vanaf nu altijd lezen. Alles om te kunnen lezen. Ik wil al beginnen. Ik vond het super moeilijk. Ik weet eigenlijk niet hoeveel boeken dat ik dit jaar gelezen heb, want ergens halverwege augustus ben ik gestopt met ze op te nemen in Goodreads, maar ik ga er nog inhalen. Ik ben te nieuwsgierig naar mijn statistieken, dus ik ga ze nog allemaal ingeven. Maar omdat ik het heel moeilijk vond om te kiezen, heb ik gewoon van de drie genres dat ik heb gelezen dit jaar, de drie verschillende dingen. Dus ik heb romans gelezen, maar ik heb ook wat jeugdboeken gelezen en ook persoonlijke ontwikkeling. Wat dat een totaal nieuw genre is, vroeger las ik dat nooit. Mm-hmm. En heb ik gewoon van ieder genre gedacht van, welk boek heeft er nu het meest impact gehad op mij?
Wow, amai
zo. En dan heb ik het zo gekozen.
Ja,
ik voelde mij ook vrij academisch en professional toen dat ik het zo deed.
Okay.
Maar het was anders gewoon te moeilijk om te kiezen.
Nou ja, ik heb wel door Goodreads gescrolld en dan zo gedacht, oké, dat boek is wel bijgebleven. Ik heb niet naar mijn sterretjes gekeken, maar wel zo, wat heeft er nog langs in mijn hoofd gespookt?
Ja.
En toevallig stond die nog in mijn boekenkast.
Handig.
Dus dat is goed, hè? Ja.
Yes. Maar ik heb onlangs ook al een Instagram live gedaan met Merel van de Groene Meisjes, waarin we het ook al over onze boeken van het jaar. Dus ik dacht ook van, ik ga een beetje andere kiezen.
Ah ja.
Het is niet echt van denk ik.
Echt zo supergoed nagedacht.
Ik ben zo voorbereid daar. Ik ben nog nooit zo voorbereid geweest op iets. Ik ben ook meestal echt niet voorbereid op dingen. Dus het is niet echt dat ik hier zo te uitspraak doe. Maar ik wil ook een beetje variatie erbij insteken. Dus, maar ik denk wel dat het gelukt is. Ik zal misschien gewoon beginnen. Is het goed? Maar dus de roman dat ik gekozen heb als mijn roman van 2020 is Beloved van Toni Morrison. Ik denk dat we die al besproken hebben in de podcast. Maar ik zal toch nog een keer heel kort uitleggen waarover dat gaat. Toni Morrison, ja. Wie dat raar niet kent, Toni Morrison is een schrijfster. Beloved is een... zij is onlangs gestorven. Was dat dit jaar of was dat nog vroeger?
Dit jaar of vorig jaar.
Vrij recent. Ja. Oké. Okay. Maar Beloved gaat over een ontsnapte slavin, Sethi, in Amerika. Ik denk een beetje naar het einde toe van de 19e eeuw. Maar dat doet er eigenlijk niet zo heel veel toe wanneer dat was. Dus ze is ontsnapt met haar kinderen van een boerderij waar ze als slavin werkte. Haar man ging meegaan, maar die is dan toch ergens achtergebleven. Maar zij is ontsnapt. Met haar kinderen woont ze bij haar schoonmoeder. Ze zijn in vrijheid. Maar er is iets gebeurd. Dus op het moment dat wij in de roman stappen, woont ze daar gewoon met haar ene dochter. Dus niet met die andere kinderen, wat er sprake van is. En spookt het in haar huis. Nu, toen ik het eerste keer in de roman begon en na 5 pagina's zag dat daar spookte, dacht ik, oké, dit ga ik gewoon een keer opnieuw lezen als mijn lief thuis is. Maar eigenlijk is het niet zo eng. Het is niet zo'n super eng boek, omdat we leren de geest kennen. De geest wordt op een bepaald moment zelfs echt een fysieke vrouw. En dat is eigenlijk haar dochter, Beloved, die ze zelf vermoord heeft. Uit angst dat ze samen ging terugkeren naar die boerderij waar ze als slaven werkte. En waarom ik het zo'n sterk boek vond, en ook zo'n goed boek voor dit jaar te lezen, is omdat het gaat over heel die zware geschiedenis dat zwarte mensen in Amerika, maar elders ook, nog altijd met zich meedragen. Ik denk dat je kunt gewoon niet bevatten wat dat allemaal betekend heeft. Omdat bijvoorbeeld het boek gaat over familie. Het gaat over hoe dat Sethi haar gezin, maar ook de grotere familie, van waar dat ze zelf komt, de familie van haar man. Hoe dat eigenlijk niet als... dat werd niet naar waarde gesteld. In die zin, een slaaf mag eigenlijk geen familie hebben. Je kunt op ieder moment verkocht worden. En je kinderen kunnen je kinderen ook verkocht worden. En het feit dat zij haar dochter heeft gedood nadat ze vrij waren, gewoon puur uit angst dat ze haar opnieuw ging meenemen, toont dat al aan van wat een zotte impact dat heeft op u. Mm-hmm. Als je zelfs je kinderen niet als van je eigen kunt zien. Mm-hmm. Nu ga je denken van, amai, dat is echt geen opbeurend boek. Nee, misschien niet. Maar het is wel zo... moet ik zeggen, in het Engels gezegd, het is vrij compelling geschreven. Het is echt zo wat dwingend. Het houdt je echt erbij. Het drukt je ook een beetje op de neus op de feit. Nee, want slavernij is niet gewoon de hele dag hard moeten werken zonder betaald te worden daarvoor. Dat is like veel meer omvattend. Het is gewoon geen zeggenschap hebben over je leven of over het leven van de mensen rond je. Het is ook heel... Het neemt je echt mee in hoe dat de mensen spreken, hoe dat ze leven. Toni Morrison heeft hier ook een Nobelprijs gekregen voor literatuur. Deels ook door dit boek waarschijnlijk. Ik heb het deze zomer gelezen, dus dat was ook helemaal in de Black Lives Matter sfeer. En ik vind echt, als je denkt van, kunnen die zwarte mensen heel die slavernij niet achter zich laten? Echt waar, het is echt een boek dat je moet lezen. Ja, nee, ik denk dat er zeker mensen zijn die dat denken. Die zoiets hebben van, ah ja, maar dat is zo lang geleden. Kunnen ze zich er niet over zetten? Allee, ik weet het niet, ik kan me niet zo heel goed erin verplaatsen. Dan is het echt een boek dat je moet gelezen hebben. Mm-hmm. Wat dat heel duidelijk aantoont van... Want bijvoorbeeld sommige mensen, die weten ook totaal niet van waar ze komen. Hè? Waar hun familie is, waar hun broers zijn en hun kinderen zijn. Ja, en als je niet weet van waar hij komt, dan kun je dat toch niet achter je laten.
Mm-hmm. Ja, nee, dat is waar.
Dus als ik één boek mag zeggen dat ik dit jaar heb gelezen, dat ik denk, iedereen moet dat lezen, dan is het Beloved van Toni Morrison.
Wauw, al onmiddellijk zo met zo... Een boek van de actualiteit en al.
Ja. Ik ben echt te goed voorbereid. Sorry, Sarah.
Nu ben ik een beetje bang om mijn boeken voor te stellen.
Maar hij zit altijd beter voorbereid dan ik.
Dat is waar.
Het is echt waar. Het mag ook wel een keer dan. Dus nu mag je één boek geven.
Oké. Ik ga het chronologisch doen. Ik heb in februari, maar jij hebt het ook gelezen... Hier is alles veilig van Anneleen van Offel gelezen. We hebben daar dan ook geïnterviewd voor de podcast. Klopt. Dus misschien kort samengevat. We volgen in dit boek Lydia. Lydia is een moeder en ze heeft een zoon uit een eerdere relatie. Het is haar stiefzoon. Dus zij krijgt een bericht van kom naar mij of kom mij zoeken of zo. Maar ze weet natuurlijk niet wat ze moet doen, want ze heeft al lang geen contact meer met die zoon. Ze weet ook niet wat er gebeurd is, waarom dat hij naar Israël is gegaan.
Het was ook zo een problematische break-up ook. Het is niet dat ze zo even kan bellen naar haar ex-man en zeggen van hola, wat is dat daar?
Ja. Dus zij vertrekt gewoon naar Israël en ze gaat haar zoon zoeken. En wat is er nu zo goed aan dat boek? Ten eerste de vertelstijl. Anneleen is iemand die, ook als ze gewoon babbelt over een boek, ze neemt u gewoon mee en je bent mee en je zit erin en je wil weten wat er gebeurt. Ook gewoon om over het conflict bij te leren. Dus misschien helaas nog altijd actueel, Israël-Palestina. Ook wat dat de impact is van die geschiedenis op... over de Holocaust en de gevolgen daarvan op mensen vandaag. Wat doet dat met u als je het gevoel hebt van... als je Joodse roots hebt, hoe hard dat die geschiedenis eigenlijk nog uw hedendaagse leven bepaalt.
Kunnen ze daar ook niet gewoon over zijn? Amai, je hebt echt zoveel boeken naar je moet lezen om je te verplaatsen in iemand anders. Ja. Maar 13 boeken voor, gelukkig.
Voilà. En daarom is het ook interessant, want als je een boek wil lezen over het Jodendom, dan gaat het vaak over de Tweede Wereldoorlog, maar niet vaak over wat erna en wat dat de impact is op jonge mensen vandaag. Als ik denk aan de Netflix-serie... wat was de titel?
Een Orthodox?
Ja, Een Orthodox vond ik daarom ook boeiend. Van, dat is nog altijd zo hard aanwezig. En jonge mensen die worstelen daarmee. Die zijn daar zelf niet geweest, kennen alleen de verhalen. En geven dat dan door aan hun kinderen ook. Dus daarom heel sterk werk. Zeker Anneleen is niet Joods, maar ze heeft het zo sterk verpersoonlijkt, die impact en die aanwezigheid, dat ik het echt een must-read vind. Ook weer voor iedereen die daar zo iets meer wil over weten. En ook de rol van het moederschap is iets dat heel mooi en sterk beschreven wordt in dit boek. Lydia is niet de biologische moeder. Dus ook zo'n beetje dat vraagstuk van wanneer ben je een moeder? Dus ook dat zeer mooi uitgewerkt. Dus voilà, dat is mijn tip. Ik heb ook heel veel gekleurd, dus het is ook qua taal heel mooi. Veel roze fluo.
Ik heb dan zelf ook Judas gelezen van Amos Oz, omdat Anneleen zo zot is van Amos. Dat was ook echt supergoed. En ook inderdaad heel hard op hoe dat die geschiedenis wel voorbij is, maar eigenlijk niet.
Ja,
dat dat nog altijd zoveel impact heeft. Als je denkt van, heeft Anneleen nog aanraders? Ja, Ik zat een mega grote stapel aanraders. Ik zal die aflevering ook gewoon linken. Als je op onze website gaat gaan kijken naar deze aflevering, link ik gewoon daarnaar.
Goed idee.
Oké, dan ga ik nu iets vertellen over mijn persoonlijk ontwikkelingsboek. Crazy, voor dit jaar was ik eigenlijk niet, deed ik dat eigenlijk niet.
Ja.
Maar nu luister ik meestal gewoon op persoonlijke ontwikkeling. Ik vind dat wel interessant. En een van de eerste dat ik dit jaar heb geluisterd is Playing Big van Tara Moore. Ik weet niet of je die kent. Sarah?
Ik denk het niet.
Oké, de ondertitel is Practical Wisdom for Women Who Want to Speak Up, Create and Lead. Dus het is echt zo, ja, je denkt van, oh nee, is dat hier bij de fluffy? Goh, ja en nee. Het gaat eigenlijk over dat er zijn heel veel manieren waarop dat vrouwen zich graag klein houden. En ik denk dat veel mensen al cringen als ze gewoon van, oh, vrouwen worden er klein. Maar op zich, als je er concreet over nadenkt, ja, dat is bijna vaak dat je zo wat klein houdt. En zij gaat zo wel vanuit haar ervaring, ze is zelf zo wat coach en al van die dingen. En ze gaat zo vanuit haar ervaring met haar klanten, vertelt ze van, wat zijn die verschillende manieren waarop dat je dat kunt proberen bij jezelf, dat je dat niet doet. Dat je iets meer echt gaat zeggen van, kijk, het gaat echt over playing big, maar ook, ja, een beetje dream big. Ik had daar net ook verkeerd gegoogeld, en eigenlijk dreaming big of thinking big of zo wat ze zegt. Maar daar komt het allemaal een beetje over op neer, hoe dat je gewoon die mentale grenzen dat er zijn aan bijvoorbeeld wat dat je denkt dat je wil bereiken, of dat je wil gaan doen, of hoe dat je het gaat doen, hoe dat je dat zo wat kunt gaan ondergraven.
Mm-hmm.
En dat het eigenlijk echt oké is om wat groter te dromen. Nu, wij aan het nadeel, we zijn niet alleen vrouwen, maar we zijn ook een keer Vlaming, die echt zoiets zijn van, maar ja, groot droom, daar doen wij niet aan. Ze. Als er op het einde van de maand nog een boterham is, met boter en hagelslag, zijn we al vrij content. Maar dat is, het is wel een Amerikaans, hè? Dus het is very American thinking big en al die dingen. Maar ik heb het echt heel graag gelezen.
Ja.
Het is ook zo met nog een begeleide meditatie. En die wordt ook zo, als je zo in andere persoonlijke ontwikkeling zit, er wordt heel veel naar dit boek terugverwezen.
Okay.
Maar het is ook gewoon een leuk boek.
Ja. En heb je door dat boek te lezen echt zo dingen veranderd?
Ja, ben begonnen in bijberoep dit jaar. Ik denk niet dat ik dat anders eigenlijk al zou gedaan. Heb ik zo gewoon zoiets van, oh ja, misschien wil ik dat ooit wel doen, maar ik weet niet of ik het nu zou doen. Want het komt er eigenlijk op neer dat je een beetje meer YOLO moest zijn. En we lachen vrij vaak met YOLO, maar het is wel waar, hè. Je leeft wel echt maar één keer. En wil je plotseling op iets zestigste denken van, oh ja, eigenlijk heb ik niet uit mijn carrière gehaald, voordat ik er ook uithaal. Dat is ook jammer, hè. Omdat je gewoon ieder jaar dacht van, oh, ik ga het misschien dit jaar niet doen. Want ja, op zich, ja. Je hebt altijd wel een bezwaar om iets niet te doen. Terwijl zij zoiets heeft van, je leeft maar een keer, doe het gewoon. Trek het u niet aan wat mensen ervan denken. Dus het boek had ook gewoon YOLO kunnen geven.
Oké.
Okay. YOLO voor vrouwen. Dus nee, het is een boek dat mijn leven heeft veranderd.
Wauw. Oké. Okay.
Ja. Nee, vaak als ik nu zoiets doe, denk ik van, goh, zou ik dat nu al doen? Dan denk ik, ja, ga ik er spijt van hebben als ik ooit ben? Ik heb het niet gedaan. Ja, alal, dan doe het.
Oké. Okay. Staat erin dat je een tattoo moet zetten ook?
Nee, het gaat niet over tattoos.
Oké, okay, maar ik wist niet dat je door een boek met je bijberoep begonnen was.
Sarah, een boek. Ik ben altijd geïnspireerd door boeken.
Ja, dat is wel waar.
Als iemand mij dingen in het echt vertelt, luister ik nooit. Maar als een boek mij iets zegt, dan doe ik het direct.
Oké, okay, ça va?
Ja. Dat was, maar ik vond het wel een aanrader.
Ja, klinkt goed.
En wat ik moet wel zeggen, ik lees nu af en toe een beetje persoonlijke ontwikkeling. Je moet dat soms wel een keer mijn korreltjes uitnemen. Nee. Af en toe is dat een keer woehoe. Maar je haalt altijd meer uit een boek dan de ding dat je er niet uit haalt. Allee, je haalt er meer uit. Je haalt er meer positieve dingen uit dan de keer dat je denkt van, pff, dat is woehoe.
Mm.
Maar de woehoe zit er zeker wel in.
Oké, okay. Ça va. Ja, ik heb eigenlijk enkel fictie, zie ik nu.
Dat is oké, Sarah.
Terwijl ik wel vrij veel non-fictie gelezen heb. Ja, kijk. Maar soms moet je gewoon niet te veel nadenken en een boek selecteren.
Is dat. soms mag ik een keer nadenken.
Ja, voilà. Maar je moet een beetje in balans blijven, hè.
Het is dat. Dat is belangrijk.
Voilà. Het tweede boek is ook een dat we samen hebben gelezen. Is The Memory Police van Yoko Ogawa. Daar hebben we ook een podcast over. Is heel lang in mijn hoofd gebleven. Omdat het zowel qua verhaal als qua taal iets is dat ik nog nooit ergens anders had gelezen. Heel kort, hey, waarover gaat het weer? We volgen een hoofdpersonage dat op een Japans eiland leeft en waar langzaam dingen verdwijnen. Echt letterlijk uit de maatschappij. Bijvoorbeeld, eerst zijn er geen rozen meer. Dus mensen staan op, dan is het de dag dat de rozen verdwijnen. Iedereen helpt daar ook zo ergens mee van die rozen te verwijderen. En dan, hup, rozen bestaan niet meer. En mensen vergeten dat ook echt. Het is niet dat iedereen zo doet alsof dat ze het vergeten zijn. Maar dat gaat echt zo weg uit het geheugen van de mensen. Behalve van een aantal enkelingen op het eiland werkt dat wel nog. Zij herinneren zich wel nog hoe alles vroeger was. Maar de meeste, ook het hoofdpersonage, die vergeten dat echt. En dan heb je de Memory Police. En zij zijn eigenlijk constant op zoek naar mensen die niet meedoen met het systeem. En die verdwijnen dan ook op een mysterieuze manier. Dus het is zo wat spannend, maar ook zo heel fril of zo. Omdat het ook wel gaat over het belang van het geheugen, van dingen herinneren.
Het is heel symbolisch.
Dat is,
maar zonder dat dat verhaal daarom saai wordt. Want je hebt soms kan een verhaal zo symbolisch zijn dat je denkt van, ja, oké, maar er zit geen echte tastbare menselijke ervaring meer in. Mm-hmm. En dat is hier wel.
Ja, zeker. Dus ja, ik vond het zowel zo die insteek, zo van, je gelooft het ook. Het is niet zo van, het is zo... Ja, nee, ik vond het... Op zich, dus die dingen, maar ook dan de personages. Ze heeft nog twee vrienden, een oude man, van wie je misschien zou denken dat hij wel nog dingen herinnert, maar eigenlijk niet. En dan nog haar uitgever, was hij een schrijfster, die is iemand die wel nog dingen kan herinneren. Dus die moet dan ondergedoken worden. Dus het is wel zo wat spannend.
Het is echt, soms is het echt een page-turner, dat je zo op het einde van het hoofdstuk komt en denkt van, oeh, maar dat volgende ga ik ook lezen.
Ja, zeker. Dus ja, vandaar als ze zegt, ik heb wel zin in een keer zo een atypisch verhaal. Het is geen zo typisch liefdesverhaal, alhoewel dat liefde er zeer sterk in zit ook wel. Maar niet in man-vrouw relatie, maar ook liefde voor uw ouders, liefde voor voor uw samenleving ook, voor uw medemens. Is zeker, zeker wel een aanrader. En het is Japans, dus het past ook in de Japanse hype van het afgelopen jaar, denk ik wel dat ik dat mag zeggen. Alle ikigai en voilà. Dus ik vond
dat... En er is ook nog een mooie parallelle verhaal. Allee, niet echt parallel verhaal, maar dus de schrijfster. En je leest dan ook een verhaal dat zij heeft geschreven, dat ook super mooi is.
Ja, inderdaad. Dus haar
Allee, van stijl vond ik het ook heel mooi.
Ja, ja. Dus het is een veelzijdig en geleerd boek.
Sorry dat ik jouw boek mee bespreek, Sarah.
Ik vind dat wel tof. Dat is dan een beetje dialoog.
Ja, dat is zo, hè.
Voilà.
Oké, ik zit al aan mijn derde boek dan.
Ja.
Ik ben dit jaar, naast persoonlijke ontwikkeling, ook opnieuw een paar jeugdboeken beginnen lezen. Dat is waarschijnlijk omdat het een lastig jaar was. En soms, een jeugdboek kan dan zo echt zo een keer iets anders zijn, dat je zo helemaal meeneemt. En ik heb echt al veel gepraat over dit boek. Hè. Sorry als je denkt van, oh nee, is er daar weer mee? Maar ik heb dus Northern Lights van Philip Pullman liggen. Dat is het eerste deel van een trilogie, de Golden Compass trilogie. Ik weet zo nooit van, oh shit, is dat nu de naam van de Amerikaanse versie of is dat de naam van de trilogie? Ziet mij niet dood als de trilogie eigenlijk anders noemde. Sorry. Maar dus, dat is een serie die nu ook verfilmd wordt door HBO. En dat gaat over Lyra, die, zij is een jong meisje en er is eigenlijk een profetie over haar. En daarover gaan die drie boeken. Zij woont in een wereld die parallel is aan die van ons. Die lijkt erop, maar die is niet helemaal hetzelfde. Bijvoorbeeld, in haar wereld is een deel van haar individualiteit, van haar ziel misschien, veruitwendigd in de vorm van een dier. Dus iedereen heeft zijn eigen dier in die wereld, dat lijkt altijd met hen meegaat. En dat is mega cool, want dan zit je altijd te denken, wat zou mijn dier
zijn? Tuurlijk, dat is het eerste dat ik dacht.
Dat is toch zo? Yeah. Dus als je ziet dat iemand dat boek leest, dan je ook altijd zoiets van, en welk dier denk jij dat is van jou? Dus dat is wel een beetje grappig. En het zijn echt een beetje avonturenromans. Like bijvoorbeeld in dit eerste boek zitten we volledig in haar wereld. En in het tweede boek kom je plots terecht in onze wereld.
Okay.
Wat dat mega gek is, en ik zoiets van, wat gebeurt er nu? Oh. Dat is vrij gek. En ook leuk, in het tweede boek komt er een superbelangrijk hoofdpersonage bij. Dat heb ik ook nog niet vaak gehad.
Ja.
Dus vaak in een trilogie komen er wel een keer personages bij. Maar iemand die zo essentieel is voor het verhaal, dat heb je wel niet zo heel vaak. Dus het is ook... Een verrassende trilogie, vind ik.
Ja.
Maar dus dit is het eerste deel. En daarin gaan ze op kweesten. Er verdwijnen kinderen. Er worden kinderen gestolen. En vaak zijn het zo kinderen van zo'n beetje meer de arbeidersklasse. Waar mensen niet naar op zoek gaan. Het zijn zigeunerskinderen, maar ze heten zigeuzen in het verhaal. Dus het is niet helemaal hetzelfde als zigeuners. Maar opzij, het is dat er zo heel veel Roma-kinderen zo verdwijnen. Dat niet even veel aandacht krijgen. Moest het kind van de premier gestolen worden of zo. Alexander, ik wens u niet toe dat uw kinderen gestolen worden. Zeker niet. Maar dus, zij gaat op zoek naar die kinderen. Voor de rest is er niet veel aandacht voor die kinderen die verdwenen, omdat die gewoon niet zo belangrijk zijn, blijkbaar. En die zoektocht leidt haar ook helemaal naar de Noordpool. Want je ziet op de cover staat ze op een ijsbeer. Want het is ook met ijsberen.
Is dat haar diertje?
Nee. Nee, haar diertje... Waar staat hij hier? Haar dier heeft ook nog geen vaste vorm, dus die staat niet mee op de cover. Want het dier kan nog door heel de jeugd veranderen. En pas als ze in de puberteit gaan, krijg je het vaste vorm. En dan gaat het voor de rest van zijn leven die vorm houden.
Symbolisch.
Maar opgroeien en puberteit is ook een heel belangrijk thema hierin.
Oké.
Want ze gaan zo'n beetje op zoek. Ook, er is ook veel filosofie in. En ze gaan eigenlijk op zoek naar de reden waarom dat dier plots een echte vaste vorm heeft.
Oké.
Waarom dat gebeurt en wanneer dat gebeurt.
Ja.
Zit er allemaal in.
Je zei van, het is een jeugdboek.
Ja, het is zo wat jeugd, young adult.
Ja, oké.
Okay. Omdat het gaat over opgroeien en zo.
Ja, ja, ja. Ja. Oké.
Okay. Maar ik heb het super graag gelezen. Er zitten filosofische stukken in, het is zo wat avonturen in, een beetje kweesten. En het is gewoon een heel fascinerende wereld.
Ja.
Er is ook een zeppelin.
Oeh, amai. Het is een ding, zeppelins.
Het is echt een ding, maar dus een dikke aanrader.
Yes.
En denk, hierdoor ben ik ook zo wat meer af en toe, okay, zo wat jeugd of young adult gaan lezen. Mm-hmm. Omdat ik zo wel voel, van als het weer even, als ik zo te last heb om te concentreren op een grote volwassenen, grote mensenboek, dan denk ik, weet je wat, we lezen even iets anders tussendoor.
Ja, nee, dat snap ik.
Dus het heeft mij wel gewoon in de richting van een ander genre gewezen. Van pictrace, dat bestaat ook. Okay. Voilà.
Okay.
Zo kan ik alles verantwoorden. Hè.
Dat is waar. Maar goed, moet hij je niet verantwoorden.
Wat is jouw derde boek?
Wel, mijn derde boek heb ik gelezen in september. En het is misschien wel een mooie overgang van jouw genre.
Oeh.
Want de titel is Jeugd.
Oh.
Jeugdliteratuur.
Jeugd. Crazy. Ja, ja, met Meta.
En Jeugd is het tweede boek. Het is ook een trilogie. Ik heb het nu nog wat door. Ja, sorry.
Wow.
Ik was te enthousiast.
Het is oké, okay, Sarah.
Mijn stem ging omhoog. Dus Jeugd van Tove Ditlevsen. Het is, ik denk wel dat veel mensen die in boekenwinkels komen, deze hebben zien liggen.
En ik neem aan dat ons publiek vooral mensen zijn die in boekenwinkels komen.
Ja, of zelfs, ik denk, Hoppuk. Bol zal dat ook wel verkopen en zo.
Ja, en de Biep zal die ook wel liggen.
Zou het hier niet uitgeleend zijn, want het is zo'n mooi boek.
Dat zou waar. Die zal gereserveerd zijn.
Ik denk het ook. Dus kijk, als je het echt wil lezen, reserveren. Want Jeugd is eigenlijk het tweede deel van een trilogie. Je moet niet altijd met het eerste boek beginnen, dacht ik. En is eigenlijk een autobiografie. Want het gaat wel degelijk over het leven van Tove zelf. Maar het is wel echt een roman. Het is niet zo geschreven. Het is geen memoire of zo. Dus je leert Tove kennen als ze 15 is. Ze leeft in een arm gezin. Ze moet ook mee bijdragen aan het gezinsinkomen. Hard werk doen. Van de ene fabriek naar een gezin. Naar, echt zo wat kutbaantjes. Maar het is geen gemakkelijke. Dus ze zit heel snel beu. Ze trapt het dan af. En in het begin krijgt ze daarin steun van haar moeder. Die zegt dan, tuurlijk, je moet je niet laten doen. Maar na een tijdje is het wel zo Tove.
Haar moeder zegt, playing big. Lees dat boek van Tara Moore maar.
Net niet. maar dan heeft ze ook iets van, allee, Tove, kom, settelt u ergens toch een beetje. Zorg dat je een beetje een vast inkomen hebt. Hey, want als je wil schrijfster worden, moet je toch zorgen dat je ergens een basis hebt. Want dat is wel fijn. Haar ouders, ook al komen die uit een arm gezin, steunen haar ergens wel in die droom. Dus misschien hebben ze echt wel uw boek gelezen.
Ik denk dat ze dat boek gelezen hebben, ja. Het is een persoonlijke ontwikkeling, sowieso.
Ja, dat is waar, dat is waar. Want in Jeugd leer je hoe Tove... hoe haar liefde voor literatuur er altijd is. Dus ze is dichter. En hoe ze echt ook op zoek gaat naar een manier van dat te combineren met haar hard leven. Het is wel een koppig ding. Dat zie je al heel snel, want ze wil heel snel zelfstandig zijn. Dus ze gaat dan ook op kamers wonen bij een extreemrechtse, zeg je dat? Huisbaas.
Hospita.
Hospita, dat was het woord. Die fan is van Hitler, want dat is misschien niet onbelangrijk. We bevinden ons in eind jaren 30, jaren 40, bij de opkomst nog, dus jaren 30. Dat maakt het ook interessant, want we zitten in Kopenhagen in dit boek. Dus je leert iets bij over die tijdsgeest toen, maar op zo een op de achtergrond. En ik heb dat wel graag, dat je zo gewoon door een opgroei... Ja, dus ja, het is een... het leven van Tove dat je volgt. En dan zo nu en dan komt dat toch, zijpelt dat toch wel door. Want zo leer je ook wel van wat dat voor dit soort mensen ook betekende. Dat dat niet heel hard aanwezig was, maar dat wel iedereen door had van... er is hier iets bezig in Europa dat
there's
misschien
something fishy.
Wel eens zou kunnen escaleren. Voilà, dus je hebt zo die twee werelden, dat arme harde bestaan en dan zo dat dromerige, van ik wil schrijfster worden of dichteres. En ze heeft ook een vriendin, Nina, die haar zo wat meeneemt naar feestjes en jongens. En ook dat komt zo wat aan bod. Dus het is voor zo dromerige mensen die zo wat dat bohemian wereldje van de jaren 30 graag lezen. Ik denk ook mensen die fan zijn van Stefan Zweig. Zo die The World of Yesterday, als je dat hebt gelezen. Of The Grand Budapest Hotel. Ik link die twee altijd, die film van Wes Anderson. Het deed mij soms daar een beetje mee naartoe nemen.
Zo
maar
die
dan,
sfeer nog zo,
die
ja.
Die sfeer, ja. Zo die connectie ook tussen... zodat ja, dat al die figuren zo in dan het literaire wereldje, uitgevers enzovoort, hoe dat die verbonden zijn. Maar ook hoe dat soms mensen verdwijnen. Ik vind dat wel een hele toffe tijdsgeest om werk over te lezen. Is het werkwoord. Lezen.
Lezen is het lezen. Werkwoord, ja.
Ja. Voilà. Dus ik ben benieuwd naar Afhankelijkheid. Dat is het laatste boek van de trilogie.
En ga je het eerste boek ook lezen?
Ja, maar ik ga eerst Afhankelijkheid lezen. Ook omdat Helene, die al eens langsgekomen is in de podcast, die iets had van, wow, dat boek is geschift. Want Tove, het vergaat haar niet zo goed. Tove is nogal gevoelig voor, hoe zeg je dat?
Verslaving?
Ja, dus ze is ook gestorven aan een overdosis. Dat wist ze toen nog niet, maar dat weet je als lezer wel. Want dat is gedocumenteerd. Voilà, dus...
Het zou wel gek zijn, moest ze in het tweede boek van de trilogie al weten en hoe dat ze ging sterven.
Ja, misschien wist ze het wel al, hè. Dat het zo ging gaan. Dus ja, ze wordt een beetje als een revelatie gezien dat ze nu zo wat herontdekt is. Want ervoor werd die eigenlijk niet echt vertaald. En nu plots wel. Dus vertaald dit jaar, echt augustus 2020. En ze is zelf al gestorven in 1976. Dus,
ja, en is Afhankelijkheid is ook al uit, dus is samen uit te geven dan of zo?
Nee, dat niet. Maar ondertussen is Afhankelijkheid wel al verschenen. Maar ik weet nu niet of dat ze het chronologisch hebben gepubliceerd. Dat weet ik nu niet. Ik denk het eigenlijk wel. Dat niet als één geheel is gepubliceerd. Ja. Maar doet er eigenlijk niet toe. Als je vandaag de trilogie wil lezen, dan kan dat zeker. En ik raad het ook iedereen aan. Voilà, dat was mijn derde tip.
Right, dat was de roundup van het jaar.
Ja.
Heb je zo van die dingen dat je zegt, oh, dat wil ik graag lezen in 2021? Wil ik meer van lezen? Genre of zo?
Wel, ik denk dat ik persoonlijke ontwikkeling van mijn baby zal moeten lezen. Allee, moeten. Je doet dat, hè. Als je een baby hebt. Dat is niet zo... Ik zeg het, er zou een handleiding moeten bijkomen. Dus we hebben wel al van die boeken toch wel al drie gekocht. En kinderboeken, dat is zalig. Want je kunt nu al mooie prentenboeken tonen en daar al zelf een verhaal bij bedenken. Dus ik denk dat dat wel het genre voor mij wordt in 2021.
Als je die een keer wil bespreken, Sarah, dat kan, hè?
Wel, ik denk dat dat wel leuk is. Dus als er luisteraars zijn die zeggen van wauw, dit is een supermooi babyboek. Ja, laat het zeker weten. Want ik ben wel geïnteresseerd. Ik vermoed, Therese, dat jij in een ander genre in 2021...
Ik heb net allemaal boeken besteld over copywriting, vakliteratuur. Ik ben vrij benieuwd. Ja. Okay. Ik dacht plots van... Ja, de beste manier om iets bij te leren is toch door een boek te lezen.
Dat
en dan
waar.
Ben ik echt gewoon gaan googlen op beste boeken over copywriting.
Ja.
En daar hadden een paar mensen lijstjes gemaakt. Dus dan heb ik gewoon mijn lijstje meegenomen naar de boekenwinkel en gezegd, ik wilde die graag bestellen.
Oké, okay. Dus toch weer de personal development.
Ja, ik weet niet wat dat persoonlijke ontwikkeling is of gewoon bijleren. Spannend, hè? Ja, misschien ga ik plots ook tot persoonlijk ontwikkeld worden door die boeken.
Wow, stel je voor.
En ik wil misschien ook nog wat meer dichtbundels lezen, want ik heb nu onlangs een boek gelezen over poëzie van Ellen Dekwit. Ik heb daar al een keer iets over gezegd, denk ik. Ja. Ik ga daar sowieso wel nog een keer iets over zeggen. Mijzelf kennende, ik val vaak in herhaling. En een van die dingen is een bundel moet je eigenlijk als een geheel lezen. En ik doe dat bijna nooit. Ik sla gewoon open en ik begin een beetje te lezen. Maar ik wil misschien graag een keer een bundel als geheel lezen.
Oké. Okay.
Ja.
Ja?
Dat is mijn ambitie.
Oké, okay. Mooie ambitie.
Maar vrij ambitieus sinds ik dat boek heb gelezen.
Ah, vandaag. Vandaar. Oké.
Okay. Ja, dat valt nu wel nog mee. Dus dat is wel iets dat ik graag in 2021 wil doen. En ik wil ook wel graag een boek komen voorlezen naar Walt.
Oh,
als het weer mag.
Ja, dat moet je zeker doen. Dat gaat hij leuk vinden. Ja.
Ja.
Oké, okay, dat vind ik een hele mooie. Ik word er helemaal warm van.
Alright. En dan, ja, ik neem aan, Tara, dat we deze nog publiceren voor het einde van het jaar. Dus dan kunnen we de mensen nu al een gelukkig nieuwjaar wensen.
Ja, een iets socialer 2021.
Ja, met veel boeken.
Ja, en knuffels, hopelijk. Ja.
En thee en taart, hopelijk effectief samen.
Standaard. Ja, voilà. Ja. Oké.
Okay. Alright. En, mooie en een goede gezondheid en veel succes bij alles dat je onderneemt.
Voilà, voilà. Ja. Beste wens, beste wens.
Ciao.
Tot volgend jaar.
Beeld u in dat we heel veel visters vast hebben.
Ja.
Champagne. Ja, oké, ik ga afsluiten nu.
Ja.
Salut. Bende van het boek.